Ja, lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lifeval Coffee Klets podcast met vandaag een hele bijzondere aflevering. We hebben namelijk Olaf te gast en Olaf heeft, zoals wellicht een aantal van jullie weten, een hele bijzondere geschiedenis wat betreft zijn hobby's slash werk. En daar vertelt hij graag over. Dus ik zou zeggen, ik zal jullie niet langer in spanning houden. Let's go!
Promoten het niet.
Desalniettemin. zelf iets harder zetten, anders hoor ik niet. Ja. Welkom.
Dankjewel.
We zijn begonnen.
Yes.
Het is de Lifeval Coffee Klets podcast. Vandaag vanuit de Galmhok studio. we hebben Olaf te gast.
Ja. Leuk dat je er bent.
Leuk dat
dankjewel,
je er bent.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
We hebben dus zo grappig. Nieke en ik hebben een lijstje met collega's die we graag in onze podcast willen. En
dat is iedereen overigens.
Dat is, ja, sorry. Ja, sorry dat zeg ik fout. Dat is natuurlijk iedereen. Maar jij staat op dat lijstje al heel erg lang. En we hebben eigenlijk nog nooit gevraagd. En nu was het in één keer van...
Terwijl ik hier nog niet eens zo heel lang werk, maar...
Maar juist daarom.
Ja, daarvoor stond je er al op.
daarvoor al, moet je nagaan.
Oké. Okay. Ik denk juist daarom is het heel leuk voor mensen die jou nog nooit gezien hebben, of nou met jou hebben samengewerkt, om je via deze weg toch een beetje te leren kennen.
Ja, zeker. Superleuk initiatief ook, wat dat betreft, zeker.
Want ben jij een beetje een podcast-fan, fanaat?
Eigenlijk een ander type podcast, meer de podcast van de DJ-mixers, die ook podcast genoemd worden in plaats van de praatpodcast, wat dat betreft. Ja. Dus, maar ik heb van de Lifeval Koffieklets wel enkele podcast geluisterd. Dus
nice.
Wat dat betreft ben ik nummer één, mijn nummer één praatpodcast is dan de Lifeval Koffieklets.
Nice.
Ah, leuk.
Dat is wel een mooie eer. En voor degenen die jou niet zo goed kennen...
Ja.
Wat doe je precies bij Lifeval? En hoe lang werk je hier nu?
Ik ben eind november vorig jaar begonnen. Dus dan zitten we denk ik al op 6 maanden inmiddels. Ik ben bij Lifeval begonnen als tech process lead. Ik kom zelf echt uit de development hoek. Ik ben heel lang developer geweest. Ik zit al 20 jaar in het vak inmiddels.
En wat voor developer ben je dan geweest?
Ik begon ooit, sommigen zullen nu gaan lachen, maar ik begon ooit in 2000 bij mijn eerste internetbureau. Sommigen waren toen denk ik net geboren, zo oud ben ik inderdaad. Ik ben daar echt vanuit hobby ingerold. Iedereen die destijds wat kon met internetontwikkeling, zoals dat nog heette, webontwikkeling, die kon aan de slag. Dus ik ben echt als een whizkid, zoals ze dat destijds noemden, vanuit hobby in het wereldje gerold. Toen deed je webdevelopment, gaandeweg groeide dat naar front-end development. Kreeg je echt in die tijd pas de scheiding tussen front-end en back-end development. Heb ik heel veel front-end development gedaan. Op een gegeven moment een...
Maar had je toen al, zeg maar in 2000, was het toen echt al veel front-end te developen? Of?
Nee, het
was
gewoon...
Alles gewoon uit
het was gewoon webdevelopment. Het was gewoon webdevelopment. Ja. Het waren ook hele platte... HTML-pagina's waar zelden tot nooit een database achter hing. Ja. Laat staan een CMS. Dus,
ja. Ja, precies. Ja, dat was toen nog gewoon...
Nee, dat was toen nog niet. Als je toen een website had, was al heel bijzonder, zeg maar. Dus ja.
Voor mijn gevoel heb je dan zo superbewust het ontstaan van het internet...
Ja, dat klopt wel, dat is zeker waar, En ik vind het ook heel tof dat ik dat bewust meegemaakt heb, weet je. Het begon ooit met een inbelmodem waar iedereen dat rare geluid natuurlijk wel van kent, dat kraakgeluid. Dan moet je er nou even onder monteren. Ja. Daar begon het ooit mee, dan echt tergend langzaam één fotootje kunnen inladen, maar dat al fantastisch vinden, omdat dat überhaupt kan, weet je wel.
Ja.
Dat je, en ook op een gegeven moment met fotografie natuurlijk, dat je digitale fotografie, dat je een foto direct kon zien in plaats van dat je die eerst moest ontwikkelen.
Mm-hmm.
Ja, dat is super tof als je dat bewust meegemaakt hebt.
Ja, zeker.
Wat vond je dan de tofste ontwikkeling? Dat je op dat moment dacht van, dat nu kan? Dat is echt...
Daar heb ik al een heel mooi voorbeeld van. Ik denk dat ik in 1999 voor het eerst te maken kreeg met Napster. Een download tool. En weet je, voor die tijd moest je echt naar een platenzaak toe gaan. Dan ging je een single luisteren. En dan moest je die single ook nog afrekenen voor x bedrag. En ineens kon je... gratis liedjes downloaden thuis, zeg maar. En dat was wel echt van, wauw, je kan alle liedjes in de wereld downloaden. Dat was
is dat
wel,
iets als LimeWire?
Ja, dat is eigenlijk de voorloper van LimeWire, ja. Ja, illegaal natuurlijk, maar god, dat was het een mooie periode. Ja, gouden tijd.
En Napster, die werden op een gegeven moment zo heel bekend, omdat was Metallica geloof ik.
Metallica,
die
hadden
daar echt een hele grote rechtszaak
tegen. Dat klopt, ja. Die hebben dat een beetje de nek omgedraaid, wat dat betreft, ja. Dat klopt.
Maar ja, dan kill je er één en dan komen er 10 voor terug.
Ja, exact.
Ja. En je hebt het nu begint al over muziek, maar ja, wij hebben natuurlijk jouw... kijk, wij zijn niet op ons achterhoofd gevallen. We hebben in de wandelgang al het enige andere gerucht gehoord.
Ja, dat klopt, ja.
Want jij bent ook DJ.
Geweest, ja. Ja, geweest, dat klopt.
Niet helemaal niet meer.
Nee, ik ben er in 2014 mee gestopt. En sinds die tijd heb ik alleen nog een setje gedraaid op een personeelsfeest. Mm-hmm. Maar ik ben DJ geweest en ja, dat ging best wel goed.
Wat is jouw DJ-naam?
Dutchmaster kun je opzoeken op Spotify. Ik sta op Spotify. Ik heb daar ook al wat streams. Nee, maar serieus, ik ben in de jaren 90 met muziek produceren begonnen op de computer. Destijds was dat nog op een Commodore Amiga. Dat was 4 kanalen mono, daar moest je het mee doen. Maar ja, ik ben echt in de gabbertijd opgegroeid. Ik vond het ook fantastisch. Ik had een kaal hoofd, ik kan je de foto's delen. Gelukkig is dit een podcast zonder beeld. Maar ik heb de foto's wel.
Had je een gouden ketting met een dollar teken?
Nou, geen dollar teken, maar iedereen had wel een gouden ketting en gouden oorbellen. In ieder oor één natuurlijk. En uiteraard een Australian. Maar ik vond computers ook altijd heel erg boeiend. En ja, je kon op die computer samplen. Dus je kon stukjes muziek opnemen of geluid opnemen. En daar kon je dan vervolgens je eigen tracks van maken. Dus dat deed ik naast mijn MAVO-tijd. Dan hebben we het echt over 4,95 ongeveer. Toen was ik een jaartje of 15, 16. Dat ging eigenlijk wel aardig en toen stond ik denk ik op mijn 16e in 95 voor het eerst op een hardcore cd. Ja, dat was wel een dingetje zeg maar.
Dus dan heb je een 1994, dus toen bestond Windows nog niet eens?
Ik ook niet, overigens.
Ja, Windows
maar
bestond
hoe
misschien
werkte dat dan? Want hoe lang duurde het dan om überhaupt zeg maar eens een sample te maken?
Nou, je kon sowieso maar maximaal 3 seconden samplen.
Ja.
Langer ging gewoon niet. Op een diskette kan maar 1,4 MB geloof ik. Dus een track kon ook maar 1,4 MB. Ja, je wordt op een gegeven moment heel creatief in hele korte geluidsfragmentjes op zo'n creatieve manier benaderen. Dat je daar toch, ja, door verschillende toonhoogtes te gebruiken. Of je kon zelfs, als je een sample had van 3 seconden, dan kon je hem plas vanaf halverwege laten spelen. Waardoor je ook weer een andere toon had. En ja, zo moest je heel creatief omgaan met de beperkingen die je had. En ik denk dat ik in 1997 mijn eerste PC kocht. En toen ging ik dus van wat ik gewend was, 4 kanalen mono naar 32 kanalen stereo. En dan gaat er in één keer een wereld voor je open. En ja, weet je, toen kon je ook wat meer MB aan samples inladen en dergelijke. En zo heb je ook die groei met hoe dat gegaan is. Hè? Want je kon destijds, ontkwam je eigenlijk ook niet aan nog hardware synthesizers aansluiten, samplers aansluiten vanuit hardware bijvoorbeeld. En dat is gaandeweg, als je dan kijkt naar hoe ik met muziek ben bezig geweest richting, ja, wat zal het zijn, 2002 denk ik, begon het een beetje te veranderen dat alles naar eigenlijk digitale synthesizers ging, dus naar plugins. Mm-hmm. Computers werden natuurlijk sterker, meer geheugen, noem het op, geluidskaarten werden veel beter. Wat eigenlijk resulteerde in dat je op een gegeven moment gewoon een monster van een machine, een PC had staan en dikke geluidskaart erin en the sky was the limit, zeg maar. Alles werd illegaal gedownload natuurlijk, alle plugins en dergelijke.
Ondertussen komt Danny binnen met allemaal ijsjes voor ons.
Oh.
Dus als je een soft ijsje wil, dan...
Echt waar?
Ja, zeker.
Oh, kijk, dat ziet er wel heel lekker uit.
Ik zou zeggen, pak.
Die zijn van Softies,
ja,
weet je dat?
Ja, die zijn van Softies. Die hebben
ik zie
gekregen,
het.
Inderdaad.
Ja, die zijn heel lekker. Ja,
dus pak.
Ja, maar ik zit zo lekker te kletsen.
Doen we even pauze, hoor. Dan
we er een beetje bij, hè?
Maak gewoon een knipje hier. Ja. Nou, dat was een heel lekker ijsje. Ik smikkel nog even door. Maar,
dat was een goede break, hè? We waren gebleven bij de 2002 Super PC waren we gebleven, volgens mij. Dus... ja, toen was muziek produceren in één keer een heel ander verhaal. Wat eigenlijk denk ik een groot voordeel uit die tijd was, was dat het ook veel toegankelijker werd. Mm-hmm. Hè? Dus iedereen met een leuke PC, die kon met wat illegale downloads een professionele muziekstudio thuis hebben. Mm-hmm. Wat je ook wel zag in die tijd was dat traditionele artiesten daar wat moeite mee leken te hebben. Hè? Dat het in één keer voor iedereen toegankelijk was. Maar ja, dat heeft natuurlijk puur met mogelijke concurrentie te maken.
Ja, maar, was jij toen al, zeg maar, een gearriveerde
naam? Nee. Nee, ik, wat je merkt in die, als je natuurlijk met muziek bezig bent, hè, je gooit overal, probeer je demootjes neer te leggen. Nou, toen ik ooit begon, dan moest je echt naar platenzaken gaan. Midtown Records had je destijds nog. En dan kwam jouw letterlijk cassettebandje in die tijd, dan, als je pech had, niet verder dan degene die toevallig op dat moment in de shop stond.
Ja.
Dus heel moeilijk om in contact te komen met platenlabels, heel veel tapes opgestuurd, nooit reactie gekregen, best wel demotiverend. Mm-hmm. Dus in die hele periode, in die jaren, zie je ook dat je gewoon momenten hebt dat je er heel veel mee bezig bent, heel enthousiast bent. Als je dan een tijd lang niks op demo's hoort, dan is het heel moeilijk om dan maar door te gaan. Dus dan zakte dat weer een beetje in en dergelijke.
Ja.
En toen ik op een gegeven moment in 2000 voor het eerst bij een internetbureau ging werken, had ik daar twee collega's. En toen hadden wij een uitje in een kroeg in Utrecht. En hoe het op tafel kwam, weet ik niet meer. Maar in ieder geval was op een gegeven moment tussen ons drieën wel een beetje een gesprek gaande van, hey, wat zou het eigenlijk grappig zijn als je nu foto's kan maken hier en die kan delen op internet. Mm-hmm. Toen stonden eigenlijk nog geen partywebsites zoals Partyvlog, die waren toen nog niet opgericht. Mm-hmm. En toen heb ik met die twee collega's in 2000 een partywebsite opgericht. Superfeesten heette dat. En toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken. Zijn we organisaties in Nederland gaan benaderen van, joh, wij hebben een partywebsite. Wij vinden het tof om daar verslagen van te maken. En dan schrijven we een verslag en we maken foto's van de bezoekers. En van het een kwam het ander. Vrij snel stapten we over op video. Dat was in die tijd al helemaal iets aparts eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Kan ik ook hele verhalen over vertellen, zeg je?
Welk jaar ongeveer heb je dan?
Ja, dan heb je het over overstap op video, denk ik, in begin 2001 al. Dus dat is nog ruim voor YouTube, want YouTube kwam pas in 2006, als ik het goed heb. Nou, we hadden het geluk, omdat we bij een internetbureau werkten, dat we daar dan die video's mochten hosten. Mm-hmm. Wat er ook wel grappig aan is, was dat we dat op een server deden van waar ook de klanten van het internetbureau op zaten. En als wij dan op maandag een nieuwe video releasen, dan werd die door 1000 man gedownload en dan trok je heel die server omver. Dus dan lagen al de sites van die klanten eruit. Maar ja, dat was wel typerend voor die tijd, weet je. Toen kon dat ook allemaal. Toen was het nog acceptabel als een website er een keer een paar dagen uit lag. Dan, weet je, alles was nieuw en alles. Ja. Super mooie tijd, hoor. Echt een beetje cowboy tijd, vind ik het. Mm-hmm. Maar dat liep hartstikke goed. Die organisatoren die wisten ons op een gegeven moment te vinden. We kregen meer aanvragen voor verslagen maken dan dat we daadwerkelijk in de auto konden stappen en feesten af konden rijden. Dus,
Hoe heet die website?
Superfeesten.
Superfeesten.
Ja, en later is dat naar iemand anders overgegaan en hij heeft daar We Are The Night van gemaakt. Dus in dit wereldje nu wel een redelijk bekende naam.
Die hebben zo'n op Ziggo.
Ja, ze hebben ook al die Ziggo uitzendingen gedaan inderdaad. Dus dat is allemaal dan een heel serieus bedrijf geworden. Wel nadat ik ermee gestopt ben, omdat ik op dat moment geen energie meer in wilde steken. Maar het is wel heel leuk hoe dat uitgroeit. Zelfs een documentaire van gemaakt, waar ik nog in zit. 10-jarige documentaire. Dus die kun je ook nog, kan je op YouTube ook nog opzoeken. Cool. Maar wat voor mij al met al heel waardevol is geweest, dat ik binnen no time, ik denk binnen 2 jaar, kende ik alle organisatoren en alle artiesten in Nederland.
Ja.
Want ik stond overal op het podium, met die camera. En die gasten, die zagen natuurlijk het nut in van internet, van die video's. Dus die hadden er ook wel baat bij om vriendjes met mij te zijn.
Ja.
Dus alle deuren die, denk ik, in die 5-6 jaar daarvoor gesloten bleven, die gingen nu allemaal wagenwijd open.
Ja.
En dat maakte wel de combinatie van, hey, ik doe ook iets met muziek. Wil je eens luisteren naar? Weet je, ik heb op een gegeven moment kende je al die artiesten, maar ik heb ook vakanties gehad dat ik met Dark Raver en DJ Panic uit Rotterdam een week naar Lorette Mar ging. En dan reed je met z'n allen in 1 auto reed naar Lorette Mar. Ja, dan kan je demo laten horen, weet je wel. waar je normaal niet eens tot die artiest, zeg maar, niet eens hoi kan zeggen.
Nee,
zit je in 1 keer 10 uur met elkaar in de auto naar Lorette Mar. Ja, weet je, en toen begon het een beetje te lopen en zo leerde je al die artiesten kennen. En wat bij mij op een gegeven moment, er waren twee jonge gasten, twee talenten uit Eindhoven. Hardstyle muziek maakten zij en ik kwam zelf uit die hardcore hoek. En dat zou ergens rondom 2001 werd dat meer hardstyle. En daar waren twee jonge gastjes, daar werd ik vrienden mee. En zij werden heel beroemd, zij braken door. En zij zijn vandaag daar bekend als Showtech. Dat is wel een redelijk bekende naam.
Boeia.
Ja, Boeia is een behoorlijke, behoorlijke hit geweest inderdaad. En ja, dat maakte eigenlijk, op een gegeven moment ben je dan gewoon beste vrienden met elkaar eigenlijk. Je bent dag en nacht ben je bij elkaar. Ik was heel erg druk met die website, met die video's en dergelijke. Hun carrière kwam in de lift en zo rolde dat maar door. En in die end heeft me dat denk ik heel erg ook wel geholpen om zelf iets te kunnen gaan doen in de muziek. Ik heb wat dat betreft in het begin gewoon heel erg van hun vliegwind mee kunnen profiteren, weet je. Ja. Zo werkt het toch bijna. Iedereen heeft wat dat betreft wel een bruggetje nodig, zeg maar.
Wat is jouw hooggrootste highlight?
Poeh.
Zo'n optreden of ja, dat is best wel albums of iets?
Ja, er zitten wel een aantal spraakmakende steden bij, weet je. Ik heb in New York gestaan, in LA heb ik 3 keer gestaan, in Seattle meerdere keren, in Vancouver, weet je. Als je daar helemaal middenin zit, dan ga je dat gewoon vinden. Maar nu is het natuurlijk alweer inmiddels, ben al 7 jaar gestopt.
Was dat dan met hardcore of met hardstyle?
Met hardstyle. Ja, met hardstyle, ja.
Festivals of ook gewoon
vaak in clubs daar. Mm-hmm. Omdat daar is hardstyle gewoon, zeker in die tijd was hardstyle daar niet zo groot als dat het nu, als wat het hier in Nederland is. Nederland is wat dat betreft, ik noem het altijd stampmuziek. Als je over stampmuziek praat, is Nederland wel een stampmuziekland bij uitstek natuurlijk. Ja. Maar je ziet wel dat dat het wel veel groter geworden is. Zeker ook nadat ik eigenlijk gestopt ben. Hè? Want ik ben in 2014 gestopt. En als je dan nu kijkt, dat is dus alweer 7 jaar geleden. Hè? Mm-hmm. Het is nu nog veel groter geworden. Ja.
Waarom ben je gestopt?
Waarom ben ik gestopt? Als je eigenlijk kijkt naar in 2009, toen kwam mijn eigen carrière redelijk los. In die periode daarvoor reisde ik heel veel met Showtech mee. Ik denk dat ik alle clubs in Nederland gezien heb, heel veel dingen in het buitenland gezien. Echt fantastische tijd. Ben je met je beste vrienden, ben je gewoon het aan het meemaken, zullen we maar zeggen. Echt fantastisch. Op een gegeven moment kwam mijn eigen carrière los en dan ging je in één keer alleen op pad. Ja. Nou, zij hadden een boeking op een festival in België. En ik had een boeking in Polen bijvoorbeeld. Weet je? En dan zit je in één keer alleen in het vliegtuig. En dan zit je alleen in het hotel. En, kijk, weet je, het is gewoon echt een fantastische tijd geweest. Het is echt uniek, geweldig als je dat mee mag maken. Het is denk ik van heel veel mensen een hele grote droom. Maar de keerzijde van de medaille, die zie je eigenlijk bijna nooit. Bijna iedereen denkt dat je leeft als een Armin van Buuren of een Chesto. Hè? Dat je met 10 man in een vliegtuig zit en dat je de tent afbreekt. Ja. Maar in de praktijk is het natuurlijk zo dat je mag blij zijn dat je een boeking in het buitenland hebt. Dus je zit gewoon alleen in het vliegtuig.
Je hebt niet een manager, een tourmanager of zo die meegaat.
Nee, je hebt geen tournee, precies. Hè? Je hebt geen soundguy die meegaat. Kijk, zo groot ben je ook niet. Nee. Er zijn ook heel veel gasten die alleen de wereld overreizen. Maar we zien allemaal de Armins en de Afrojacks natuurlijk. Ja. Maar goed, weet je, het is ook werk. Ik heb het altijd als werk gezien. Dus klagen is er ook niet helemaal bij natuurlijk wat dat betreft. Want het is fantastisch mooi om het te mogen doen. Maar je bent heel veel alleen. Heel veel. Ja. En wat mensen ook niet beseffen, en daar kwam ik toen ook zelf eigenlijk wel achter. Kijk, in die periode daarvoor ging ik natuurlijk altijd met die Showtech-gasten op pad. En daar waren mijn beste vrienden. Dus hey, lang leven de lol. Ja. Maar inmiddels gingen zij naar andere festivals dan dat ik deed. Dus was ik in het weekend heel veel alleen. Maar daarnaast eigenlijk ook. Want door de week, als ik dan op maandagochtend dacht, hey, ik ga dit toffe verhaal van afgelopen weekend aan mijn vrienden vertellen. Ja, die zaten inmiddels niet meer op school. Die waren gewoon aan het werk. Ja. Maandag tot en met vrijdag. Ja, ja. Dus er viel niks te vertellen. Dan zat je maandag echt letterlijk van oké.
Ja, en als zij vrij hebben, was jij weer aan het werk.
Ja, exact. Ja. Want op een gegeven moment word je natuurlijk uitgenodigd in het weekend voor verjaardagen. Of ga je een keer mee stappen? Nee, ik ging nooit meer mee stappen. Ik had altijd boekingen. Ja. Na een jaar gaan mensen daar niet meer vragen. Weet je? Nee. Dan denken ze, hij kan toch niet. Weet je? Ze gaan dat ook invullen natuurlijk. Ja. Dus ja, weet je, dat is dan de keerzijde van de medaille, is dat je heel veel alleen bent. Mm. Nou, ik kan wel zeggen in mijn geval dat ik gewoon eenzaam was. En dat eigenlijk je sociale omgeving, die verdwijnt. Ja. Weet je, die bevindt zich in dat partywereldje. Je bent met alle artiesten ben je bevriend, met organisatoren. Maar dat is allemaal op dat festival, op dat feest en daarbuiten. Wow. Ja, eigenlijk niet, weet je. Het is natuurlijk ook een beetje een handen klap wereldje van hoe is het en de groeten, want je bent eigenlijk een concurrent.
Heb je dan ook, zeg maar, als je dan nu kijkt naar van die grote artiesten, zoals Martin Garrix of zo, heb je dan ook extra veel respect voor hoe zij dat dan aanpakken? Of zeg van, ze hebben het gewoon heel luxe.
Ik heb een beetje mogen proeven hoe het is om zo'n leven te hebben natuurlijk. Ik denk dat je je gewoon niet kunt voorstellen hoe een leven van een Martin Garrix is. Hè. Dat reizen tussen die tijdzones is echt ontzettend zwaar. Mm-hmm. Ik heb zelf volgens mij maar één keer in... ik heb ongeveer 5 jaar heb ik dit gedaan. Eén keer een moment gehad dat ik volgens mij in 7 dagen 12 vluchten had. Jeez. En toen begon ik er ook al tegenaan te lopen dat ik dacht, dit is echt niet leuk meer, weet je wel. Maar die gasten hebben dat aan de lopende band. Die doen er misschien wel 12 vluchten in een week en dat dan wekenlang. En ik denk dat die documentaire van Avicii daar ook wel een heel mooi en eigenlijk ook heel lelijk voorbeeld van is. Mm. En ook misschien wel iets meer inzichtelijk heeft gemaakt dat dit leven, naast het optreden, misschien helemaal niet zo tof is. Want iedereen wil iets van je. En ook die druk, hè. Als je een bepaalde hit hebt gemaakt, de druk om de volgende hit, zeg maar, te scoren, die is ontzettend hoog.
Ja. En, of als je dat was geschreven, hè, hij heeft al zo lang geen hit gemaakt.
Ja, zeker, weet je. Ze zeggen ze ook, weet je. Je bent zo goed als je laatste hit. En als die laatste hit al 2 jaar geleden is, poeh, weet je, dan... Dus dat zijn wel dingen die daar ook bij komen kijken, zeg maar. Ja. Weet je, het is niet alleen maar... Maar van de andere kant moet ik wel zeggen, kijk, ik was natuurlijk veel alleen. Maar de momenten dat jij het podium op mag lopen, dat je jouw muziek die je zelf geproduceerd hebt aan een publiek mag laten horen. En waar mensen helemaal uitzinnig op zijn, zeg maar. En mensen die echt fan van je zijn. Het is nooit gaan wennen dat mensen allemaal handtekeningen wilden en zo. Kijk, in Nederland zijn we daar heel erg down to earth mee. Ja. Als ik in Nederland een boeking had gehad en ik liep van het podium af, dan wilde er niet eens één iemand op de foto. Maar in het buitenland, dat was niet normaal. Dan werd er echt aan je alle kanten aan je lijf getrokken en... handtekeningen, ik heb ze op bijna alle lichaamsdelen gezet, bij zowel mannen als vrouwen. Ik heb ze in paspoorten gezet, op telefoons, je kan het zo gek niet bedenken. Het is echt ongelooflijk, weet je, en dat is natuurlijk wel fantastisch. Weet
je. Heb je
daar
nog steeds dat dan, dat je daar nog steeds, zeg maar, dat mensen dan bericht sturen online of iets? Of dat
heel af en toe nog, heel af en toe nog. Ik heb heel lang niks online gezet, ik heb... toen ik 5 jaar gestopt was, had ik weer een keer een updatefoto gedaan. Want intussen was ik vader geworden van een tweeling. En ik heb ongeveer twee jaar geleden nog een keer een Insta-post gedaan. Mm-hmm. En dan zie je wel weer dat het heel even opleeft natuurlijk. Je ziet wel op Spotify dat je nog steeds op om en nabij de 20.000 luisteraars per maand zit.
Echt?
Ja. Oh. Terwijl dat dus echt platen zijn die inmiddels bijna 10 jaar oud zijn. Ja. Dus wel heel grappig. En je ziet wel dat je muziek af en toe... Je krijgt dan ook weer van die early hardstyle feest. Dan is een... Ik heb ook geluk gehad dat de periode waar ik in zat, ergens rond 2008, 2009, toen het een beetje begon bij mij, dat wordt nu een beetje gezien als de gouden tijd van de hardstyle. Dus dat is dan ook wel weer leuk, weet je wel. Dan zit je net in die periode. Ja. Toen waren er ook... 40 hardstyle artiesten bijvoorbeeld, waar er nu wel 400 zijn. Dus toen was het ook makkelijker om op te vallen enzovoort. Dus,
dat is natuurlijk nu met COVID zijn er natuurlijk geen concerten of niks. Maar heb je ook wel eens dat je denkt van, nou, ik zou toch wel eens gewoon 1 keer per jaar of zo een keer willen optreden? Of,
ik had wel inderdaad toen ik ermee stopte, toen was ik ook wel echt klaar mee. Ik had natuurlijk eerst die periode gehad dat ik die festivals en die feesten filmde. Mm-hmm. Daarna ging ik heel veel met vrienden mee, met die showtek-gasten op pad. Toen ging ik zelf optreden, dus ik kan niet gelogen gewoon toegeven dat ik op meer dan 1000 feesten ben geweest, minstens. Ja. Weet je wel? Ik was gewoon helemaal klaar mee. Ik was een half jaar 90 mee begonnen. Pas gewoon op. Soms is de koek echt op. En weet je, dat is ook best gek, want de mensen om je heen die snappen daar natuurlijk allemaal niks van. Want hoe kan dat nou living the dream, zeg maar. Maar iets kan gewoon wel eens gewoon klaar zijn. Ja. Dus ik was daar wel echt klaar mee. En ik denk dat ik de eerste 5 jaar die behoefte vrijwel niet gevoeld heb. En dat ik eigenlijk de laatste 2-3 jaar wel eens denk van, nou, zo dat je nou toch ieder kwartaal zo 4 setjes per jaar zou doen. Ja, dat zou wel goud zijn. Als je nu nog 4 keer per jaar gewoon een avontuurtje. Ik had... vlak voor COVID had ik een aanvraag voor een early hardstyle feest in Schotland. Ja, dat zou wel echt geweldig zijn geweest als dat had gekund, ja.
Ja.
Dus wat dat betreft mis ik het. Nou nee, zo wil ik het niet noemen. Zou ik het leuk vinden om te doen? Ja, zeker dat wel, ja.
Maar meer gewoon eens in zoveel tijd.
Ja, 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 ja. Ik heb ook heel bewust, weet je... Op een gegeven moment, wat ik ook wel had... Wat mede denk ik maakt dat ik wel ermee stopte was... je wordt ouder... En je ziet bij de hardstyle dat het toch wat jongere doelgroep is. Dus ik kwam eigenlijk steeds verder van mijn doelgroep af te staan, merkte ik. Ik werd ouder, ik dacht op een bepaalde manier over dingen. Een voorbeeld daarin is, ik kom zelf uit een periode toen ik opgroeide dat je muziek kocht. Als jij fan bent van een artiest, dan kocht je die muziek. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar mijn doelgroep op een gegeven moment, ergens denk ik in 2012, 13, toen veranderde dat. Mm-hmm. Toen werd de muziek heel veel gratis weggegeven. En zeker jonge talenten die nog naam wilden maken, die gingen die muziek allemaal gratis weggeven.
Ja.
En ik snapte dat niet, weet je. Ik dacht, hé, hoezo? Die mensen die zijn fan van jou, waarom wil je niet eens 99 cent voor een mp3'tje betalen? Mm-hmm. Weet je? En toen dacht ik, ik begin afstand te krijgen van mijn doelgroep.
Mm-hmm.
Want ik wil mijn track niet gratis weggeven. Ik ben eigenlijk geïrriteerd. Ik heb een week lang op een track gewerkt in een professionele studio. Daar komen zelfs zangers, zangeressen bij kijken. Het is allemaal niet voor niks, weet je wel. En dan wil jij dat ik die dat maar gratis aan jou weggeven, want ik verdien dan een godsvermogen aan optredens, ja, weet je wel. Ja. Dan moet nog maar blijken dat je die boeking hebt en dergelijke.
Wat
maar dan
een beetje een soort van als promo-model gebruikt. Zo van,
ja. En dan word je in één keer, dan merk je eigenlijk gewoon dat je ouder wordt, zeg maar. En uit een andere tijd komt.
Ja. Ja.
Waar ik ooit echt nog tot wel 10 euro voor één singeltje moest betalen. Wilden mensen niet eens 99 cent voor één track van mij betalen.
10 gulden was dat waarschijnlijk dan?
Ja, 15 gulden waarschijnlijk. En later 10 euro, zo ging het. maar en zo merkte je gewoon steeds vaak ook, hè, dat hele social kwam natuurlijk op. Voor mij begon ik in 2009 met het aanmaken van een Hives-account. En dan werd op een gegeven moment Facebook. En dan komt Insta erbij. En dan komt dit erbij en dat erbij. Ja. Het werd ook een dagtaak om op social. En als je dat niet deed, werd je online eigenlijk ingehaald. En wat gebeurde er op een gegeven moment? Artiesten werden ook geboekt op het aantal volgers dat ze hadden online. Dus artiesten gingen volgers kopen. En ja, je komt helemaal in een rare structuur. Waar ik van alles van vond. Want vanaf de jaren 90 heb ik gevochten voor kwaliteit in muziek, zeg maar. Terwijl dat leek ondergesneeuwd te worden door online volgers en dergelijke die gekocht werden. De DJ Mag Top 100 die beïnvloed werd met stem uit India. Nou weet je, de verhalen zijn er natuurlijk oneindig.
Ja, zeker.
Dus en als je op een gegeven moment, wat ik dus merkte, ergens rondom 2013, ben in 2014 gestopt. Als het je op een gegeven moment meer irriteert dan dat je de plezier uithaalt, ja, dan heb je een probleem, weet je. Als je op een gegeven moment, dan releasede je een track, daar had je dan echt hard aan gewerkt. En de eerste reactie op YouTube is dan, oh, sounds like Headhunters of zo, weet je. Dat je denkt, ja, maar elke melodie is inmiddels onderhand wel een keer gemaakt, weet je wel. Maar ja, en dan, weet je, als je daar niet meer zo goed tegen kan, als die dikke huid niet meer zo heel dik is, dan heb je.
En was je dan ook op een gegeven moment, toen je stopte, echt klaar met die muziek of luister je nog steeds?
Nee, die muziek vind ik nog steeds super tof. Die luister ik ook echt nog veel. Ik had inmiddels ook gaandeweg ik zelf wat minder, eigenlijk misschien ook wel populair werd en ook niet meer zoveel energie erin wilde steken. Had ik ook wel nog een wens en dat was een eigen platenlabel oprichten. Dat heb ik destijds ook nog gedaan. Ik vond het wel heel tof en ik kreeg wel echt energie van jonge talenten begeleiden. Dus waar ik zelf altijd tegen aangelopen ben, dat het heel moeilijk is om er doorheen te komen, om überhaupt reactie te krijgen, heb ik echt geprobeerd om op elke demo te reageren, eventueel tips mee te geven en dergelijke.
Nou, dat is wel heel leuk dat je dat.
Ja, dat was wel heel tof, weet je. En daar haalde ik dan wel weer positieve energie uit. In the end hebben we daar ook nog een fysieke cd gemaakt, echt een album. Dat was ook nog een wens die ik had, dus dat blijft een echt product. Dat vond ik ook lastig, maar ja, voorheen had je natuurlijk te maken met, ik ben begonnen met vinyl destijds. Later ging iedereen met cd's draaien natuurlijk. Dat is wel echt een vak apart hoor, als je dat kan. Maar ja. Sowieso is mixen op vinyl wel echt veel moeilijker dan later met cd's en nu USB. Maar ik miste op een gegeven moment ook wel het fysieke product.
Ja.
Dat je daadwerkelijk iets in je handen hebt. Het was heel tof om vinyls te releasen en dat je over de hoes kon gaan nadenken en zo. En die stond dan later echt in de winkel, weet je. En dan kon je zo uit de hoes halen en zo. En,
dus het komt wel, natuurlijk wel weer teruggekomen.
Gelukkig. Ja, vinyl is best wel weer populair geworden, ja, dat klopt. Dus ik heb ook nog een cd-release gedaan. Maar ook daar merk je op een gegeven moment dat je hebt een bepaald idee over Over hoe die artiesten dan ook, zeg maar, hun eigen track moeten promoten en dergelijke. En toen liep ik eigenlijk tegenaan dat ook best wel, dat je daar met lakse houdingen te maken kreeg. Dat hun plaat, die kwam dan op maandagochtend uit, en dan promoten hun eigen plaat niet eens, weet je wel. En toen dacht ik al, oh ja, dit gaat hem ook niet meer helemaal worden. Dus toen ben ik op een gegeven moment met het label ook gestopt. En ik geniet wel nog van de muziek zelf, maar ik doe er wat dat betreft op het moment helemaal niks meer mee.
Heftig. lijkt me zo'n soort van end of an era moment of zo.
Ja, weet je, nou, als je nu is het al 7 jaar geleden dat ik ook gestopt ben, het verhaal wordt nu ook steeds mooier, snap je?
Ja,
Die niet zo leuk waren, die vergeet je.
Ja.
En nu denk ik van, ja, hoe kon ik het toch normaal vinden dat ik vloog ieder half jaar minstens naar Australië of naar Amerika. Hmm. En nu ga je daar één keer in de 5 of 10 jaar misschien naar op vakantie, weet je wel. Ja. Maar alles went. Dat is dan echt zo'n typisch cliché,
het is natuurlijk
zeg maar.
Ook wel, je vliegt er dan heen, maar het is wel werk.
Ja.
Ja, je bent er waarschijnlijk maar heel kort.
Ja, nou weet je, die boekingen in... Die maar echt de zee overgingen, dus richting Amerika of Australië, boekte je wel minimaal 4, 5 nachten. Dus dan bleef je iets langer hangen. In de laatste periode deed ik het ook niet meer alleen, nam ik mijn vriendin ook mee. Mm. Maar ja, het klinkt heel decadent, maar als je voor de derde keer in L.A. bent in, denk 2 jaar tijd, dan heb je L.A. ook wel gezien.
Ja.
Dan heb je het allemaal wel gezien, weet je wel. En ja, de laatste keer, ik kan me echt heel goed herinneren, dat was ook de laatste boeking die ik gedaan heb. Dat was in L.A. op de Hollywood Boulevard. Het moet niet gekker worden, zou je bijna denken. Best wel een toffe club
ook.
Een
van de bekendste plekken van
ja,
de wereld.
Weet je, maar daar zit, maar weet je, ook daar zitten natuurlijk gewoon tientallen clubs aan. Dus, hè, maar ondanks dat, het is vet natuurlijk. Mm-hmm. Maar toen wij daar waren, samen met mijn vriendin, toen betrapten we onszelf best wel op klagen over een jetlag. En, weet je, en toen dacht ik, ja, weet je, misschien moet je gaan accepteren van... Ja. Dat je niet gaat zitten wachten tot je echt geen boekingen meer hebt. En dat je echt niet meer populair bent. En dat je gewoon beseft, hé, gast, misschien is iets wel gewoon een keer klaar.
Ja. Ja.
En wij dachten toen ook over kinderen na. En ik had ook wel zoiets van, ik wil ook niet die papa zijn die dan wel kinderen heeft, maar lekker ieder weekend ik in het zwembad liggen bij een tof hotel en optreden. En zij thuis knokken met die kinderen, zeg maar. Weet je, dus dat was ook wel een bewuste keus.
En toen was je klaar en toen dacht je, life al. Of zat daar nog wat tijd tussen?
Ja, er zat er wel wat tussen, ja.
En een tweeling.
Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, want in 2014 ben ik gestopt met DJ'en. En 2014 was ook het jaar waarin de tweeling werd geboren, inderdaad. Ik ben op een gegeven moment een part-time bij gaan werken. Ik was zoveel alleen en eenzaam, zeg maar, dat ik dacht van, ja, weet je, ik zit door de week de hele dag. Dus ik was er part-time bij gaan werken. Nou, ik kwam van de bureauzijde, dus toen ben ik een keer heel bewust aan de klantzijde gaan werken. Het leek me heerlijk om als klantzijde eens een keer te zeggen, waarom is de website nog niet af en kan dat niet sneller? Dus dat was best leuk om een keer te ervaren. In the end vond ik toch aan de bureauzijde zitten leuker. En toen ben ik weer terug in het development vak gekomen.
Ja.
Ik miste het eigenlijk wel om dingen te bouwen.
En dus, ben je nu bij ons ook, zeg maar, want je zei je bent proces...
Tech-process lead. Dus ik bemoei me met de processen rondom techniek, rondom development. Mm-hmm. Ik schrijf zelf geen code meer in deze functie. Dat is eigenlijk voor het eerst dat ik zelf dus geen development-werkzaamheden meer uitvoer.
En is dat dan,
uitvoer.
Zeg maar, want ik weet niet zo heel goed wat dat precies inhoudt. Misschien ligt dat aan mij, maar... Even heel kort, dus wat je dan doet is per project kijken wat de beste techniek zijn? Of ga je echt gewoon algemeen...
In overleg met de specialisten natuurlijk.
Algemeen, zeg maar, blijf wel breed kijken van oké, wat gebruiken we, wat zijn de juiste processen?
Nee, het is wel voornamelijk op platforms en engagement gericht. We zien het meer als een brug tussen projectmanagement en development. Een stukje communicatie daartussen, omdat ik natuurlijk uit de development hoek kom en daar aardig over mee kan praten. Voice of development noemen we het wel eens. Maar ook betrokken bij offertes bijvoorbeeld, inschattingen.
Het is wel denk ik een pre dat je al die dingen ook zelf hebt gedaan. Dat je er ook daardoor...
Ja, ik hoop dat hoe zou ik het zeggen? Ik zit even nadenken hoe ik het zal zeggen. Maar ik hoop inderdaad, juist omdat je zelf ook uit die development hoek komt... en dus ook begrijpt welke issues spelen als je developer bent.
Ja.
Want daar ben je zelf heel lang geweest. Dat je die groep ook goed begrijpt, zeg maar.
Ja, precies.
En wat daar speelt ook goed kan vertalen naar een projectmanagement... of een manager of het MT. Dat je die boodschap goed kan overbrengen.
Ja.
Ja, dat,
en dat zeker een voordeel is.
Ik hoop het. Ik kan het voor een ander niet zeggen, maar het is eigenlijk een functie. Deze functie ook nieuw, hè, bij Livehall. Voorheen was hij er niet. En ik heb hem zelf in mijn development carrière best wel gemist, eigenlijk.
Ja.
En bevalt hij?
Ja, zeker. Zeker. Ik ben er goed druk mee, maar we zijn met leuke en goede dingen bezig, denk ik, wat dat betreft. We hebben al wat trainingen op touw mogen zetten, wat kennissessies en dergelijke. Dus... Ja, ik word er wel enthousiast van wat dat betreft.
En dan binnenkort, als de pandemie voorbij is, dan hebben we weer personeelsfeesten. En dan,
ja.
En dan gaat het ongetwijfeld een keer gebeuren dat er een DJ-set staat. Want ja. We hebben natuurlijk Mr. Me in de house.
Ja, ik heb begrepen dat
maar
we hier
al... Maar dan voel je handjes wel jeuken, denk ik, om er even achter te tuiken.
Ja. Ja, het is al meerdere keren geopperd inderdaad. Ik heb begrepen, we hebben natuurlijk een DJ in huis.
Ja, DJ.
Ik wil zeker wel een setje draaien.
Back maar, to back.
Ik denk dan wel aan het laatste half uurtje, ja, hoor. Want dat wordt dan wel knallen. En dan is de koek wel op daarna, denk ik. Dus dat wordt dan echt...
Als we de buren weer over de vos zullen jagen. Dan,
Maar het lijkt me wel heel tof om te doen, hoor. Dus ik zou het zeker doen. Ja.
Oké, we zitten inmiddels al wel ruim op 35 minuten, dus oei. Ik denk dat we er maar eens eind aan moeten gaan breien.
Oké.
Heel bedankt dat jij, jij jouw verhaal wilde doen.
Leuk verhaal, denk ik ook. Heel anders dan anders.
Ja, weet je, het is, ik blijf het me wel beseffen dat het heel bijzonder is wat ik mee heb mogen maken, weet je. Het is denk ik een droom van duizenden jonge mensen. En je hebt daar op een heel leuke manier van mee mogen snoepen. Mm. Ik kan me niet voorstellen hoe het is als het op een niveautje Martin Garrix of iets dergelijks is. Maar ik ben er wel dichtbij geweest wat dat betreft, ja. Dus dan neem het mee naar het bejaardenhuis, weet je. Ik heb ook ooit een keer bewust echt plakboeken gemaakt met alle flyers waar je op staat. Waar dan ook je gezicht op zit en zo, weet je. Ik heb een keer in een club gestaan in Seoul. En daar hing de hele club vol met posters met je hoofd erop. Ja, dan weet je gewoon niet wat je ziet, weet je wel. En weet je, dat plakboek neem je mee naar het bejaardentehuis. Zeg maar, daar pakt niemand je meer af. En dat is gewoon fantastisch.
Mooie tijd.
Zeker weten, ja.
En dan denk ik dat het mooi is om mee af te sluiten.
All right.
Dankjewel.
Nou, ja, jullie ook bedankt. Vond het hartstikke tof. Dus ik ben benieuwd.
Top. Doei.